Je hoort en ziet het tegenwoordig overal. Leergemeenschappen, leernetwerken, lerende praktijken, urban living labs en learning communities. Kortom, mensen die samen met elkaar geacht worden lerende te zijn om de complexe problemen waar wij als samenleving voor staan het hoofd te bieden. In de praktijk wordt echter te vaak voorbijgegaan aan de complexe dynamieken die er in deze netwerken een rol spelen. In het sociale domein is deze vorm van organiseren al langer gemeengoed en is er veel onderzoek gedaan naar factoren die een rol spelen om een lerend netwerk daadwerkelijk lerend te laten zijn. De werkgroep Lerende Praktijken van de Werkplaats Sociaal Domein nodigde mij daarom uit om hun bevindingen en de ervaringen die er aan de grondslag liggen met een breder publiek te delen. Ga er dus goed voor zitten en luister naar het verhaal van Renate Werkman, Ina Tielma en Renske Schammert. Welkom, beste luisteraars. Ik ben hier te gast in Utrecht bij een groep bruggenbouwers en onderzoekers in het sociale domein. Formeel gezien zijn ze allemaal lid van het netwerk Lerende Praktijken van de Werkplaats en Sociaal Domein, maar omdat dat veel mensen niet per se iets zou zeggen, bruggenbouwers en onderzoekers. Zouden jullie misschien allemaal eerst iets willen vertellen over een lerende praktijk waar jullie bij betrokken zijn en dan in de vorm... Wat is daar eigenlijk de leervraag? Waarom is het een lerende praktijk? Wat voor type deelnemers zitten daar aan tafel? En wat voor een rol heb jij zelf in deze lerende praktijk?
Mijn naam is Renate Werkman. De lerende praktijken waar ik bij betrokken ben, die spelen zich eigenlijk allemaal af in de jeugdhulpverlening. En ze gaan voor het grootste deel over de vraag, wat kunnen we nou doen in de jeugdhulpverlening om de hulp uiteindelijk aan de cliënt en aan het gezin, om die te verbeteren. Welke handelingsmogelijkheden hebben we? Dus wat we bijvoorbeeld in de lerende praktijk doen, is met elkaar verkennen van waar loop je nou precies tegenaan in je werk? Wat is lastig? Wat zijn hobbels of belemmeringen? En wat kunnen we met elkaar gaan doen, gaan ontwikkelen, gaan bedenken, om daar oplossingen voor te verzinnen met elkaar?
En de jeugdhulpverlening, dat is een breed begrip. Dus zijn dat allemaal mensen die bij één organisatie werken? Of?
Nee, dat zijn eigenlijk per definitie, althans in onze lerende praktijk, zijn dat veel verschillende mensen van verschillende organisaties. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn van een lokale toegang jeugdhulpverlening. Dus mensen zeg maar waar bijvoorbeeld een gezin binnenkomt. En waar bijvoorbeeld eerst gekeken wordt van wat speelt er rondom dit gezin? Wat zijn de vraagstukken? Wie zijn er allemaal bij betrokken? Wat is er precies aan de hand? Dat zijn ook bijvoorbeeld mensen die betrokken zijn vanuit de veiligheidsvraagstukken. Dus die bezig zijn ook met het garanderen zeg maar, van de veiligheid in het gezin. Jeugdbescherming bijvoorbeeld speelt daarbij een rol. Dat zijn bijvoorbeeld ook aanbieders van allerhande aanbod, zeg maar, binnen jeugdhulpverlening, specifieke therapieën bijvoorbeeld, of werkwijzen. Ja. Die kunnen helpen om bijvoorbeeld een jongere of een gezin te helpen. Denk bijvoorbeeld aan systeemtherapie, om maar eentje te noemen. Wie hebben we nog meer?
Nou ja, maar een overzicht is dat van verschillende
Verschillende organisaties, ja. En die zijn meestal in het werk ook afhankelijk van elkaar. Dus moeten ze ook met elkaar vaak samenwerken.
Dat doen ze over het algemeen heel goed? Of?
Nou ja, daar liggen vaak wel vraagstukken. Dus de lerende praktijk gaat ook vaak over die onderlinge samenwerking. Ja. En hoe kunnen we dat bijvoorbeeld verbeteren? Dus dat is denk ik wel een van de thema's waar we het meest mee bezig zijn.
En wat is jouw rol in die lerende praktijk?
Voor een heel groot deel is dat inderdaad een soort van bruggenbouwer zijn. Dus ik ben vaak degene die mede bijeenkomsten initieert. Die ook als een soort van procesbegeleider zeg maar daarbij aanwezig is. Die nadenkt over hoe kunnen we daarmee aan de slag? Hoe gaan we dat doen? Die van tevoren ook voorbereidt vaak met de mensen zeg maar, die daar bij aanwezig zijn, die daar als deelnemers zeg maar, met elkaar zitten. Dat eigenlijk. En soms ook betekent het interventies plegen. Soms ook kijken, zeg maar, als je uit de lerende praktijk bijvoorbeeld iets naar voren haalt waar de lerende praktijk zelf niet zo heel veel invloed op heeft, dan is het soms ook ja, moet je zeg maar gaan kijken van wie heb ik dan nodig buiten de lerende praktijk om het probleem waar we nu tegenaan lopen, om daar beweging in te krijgen. En dan ja, moet je dus als bruggenbouwer moet je ook naar buiten toe en gaan kijken van wie kan ons daarbij helpen, wie heeft daar wel invloed op. En kunnen we diegene ook, ja, kunnen we die bijvoorbeeld mobiliseren om dat probleem opgelost te krijgen.
Mooi, oké. Okay. Ina.
Hi.
Kan jij iets vertellen over jouw betrokkenheid bij lerende praktijken en jouw rol daarin?
Ja, ik ben 5 jaar lang onderzoeker geweest bij de leergemeenschappen die wij hebben bij Social Work in Den Bosch en Breda. En vanuit een onderwijsonderdeel, curriculum. Het zijn er een heleboel. Het zijn er zo'n 60 per jaar, 60 praktijken waar een groep van eerste en tweedejaars samenwerken aan vraagstukken in de praktijk. En dat is anders dan stage. Ze werken met open vraagstukken die spelen in een organisatie waar ze zelf interesse hebben. En waar ze dan al lerende samen met een docent en een professional mee aan de slag gaan.
En kan je een voorbeeld geven van leervragen die daar aan bod komen?
Het vergroten van zelfredzaamheid van vluchtelingen. Bewoners een plek in de wijk geven tijdens sloop en onderhoud in de wijk. Groot onderhoud. Ouders van gehandicapten informeren, betrekken bij hun kinderen. Ja, het is heel breed. Ja.
En dan zitten daar op een bepaalde locatie, in een wijk meestal, studenten met mensen van maatschappelijke instanties die samen aan dat soort thema's werken en met elkaar leren.
Ja, ze zitten bij voorkeur in de praktijk en dat is soms in een wijk. Soms ook gaat het over gehandicapten die in een instelling opgevangen worden. Ja. Dus dan is het in een instelling. Er zijn er ook een aantal vanuit lectoraten. Dat zijn wat abstractere thema's. Die zitten dan weer op school. Maar we proberen zoveel mogelijk in de praktijk te zijn, omdat dat een andere dynamiek geeft dan wanneer je op school in de lessituatie zit. En daar zijn dan een docent en iemand van het werkveld bij betrokken. En het verschilt heel erg in de mate waarin die betrokken zijn. Ja.
En wat is jouw rol hierin?
Ik ben de afgelopen jaren onderzoeker geweest. Heb actieonderzoek gedaan om al werkende weg het concept door te ontwikkelen. En het afgelopen jaar, omdat het onderzoek is afgelopen, ben ik voor het eerst docent geweest in een lerende praktijk, in een leergemeenschap. En dat geeft wel weer ook een nieuw perspectief wil ik niet zeggen. Maar ik maak toch heel veel fouten die anderen ook heb zien doen.
Ja. Dus je hebt veel onderzoek gedaan, advies gegeven over oké, wat moet je wel, wat je niet doet. En dat is moeilijker dan
het is hartstikke moeilijk, zo'n groep. Ja.
Renske, zou jij iets willen vertellen over een lerende praktijk waar jij bij betrokken bent en jouw rol daarin?
Ja, ik werk in diverse lerende praktijken in het sociale domein en het jeugddomein. En dat zijn grotere, langerdurige netwerken. En daarbinnen doen we specifieke activiteiten. En één daarvan vind ik mooi om nu te benoemen, omdat het concreet is. Dat noemen we intervisie buiten je bubbel. Dat is een groep, een intervisiegroep, dus niet een hele grote groep. 6, 7 mensen is mooi. En het inhoudelijk thema is daar samenwerken. Want zoals Renate al zei, en Ina misschien ook wel ontdekt, dat is dat in het hele sociale domein veel problemen opgelost kunnen worden met betere samenwerking tussen verschillende partijen. Maar dat is nou net niet zo makkelijk. Dus onze intervisie buiten je bubbel gaat daarover. En wie zitten daarin? Er zit een moeder in met een, wat je dan noemt, een thuiszitter. Dus haar dochter gaat niet naar school. Daarmee heeft ze, dat is complex. Complexe situatie met veel hulpverleners betrokken. En er zit een wijkteammedewerker uit een hele andere regio. Ja. Er zit een student, pedagogiek, die stage loopt bij Veilig Thuis. Er zit een onderzoeker, een docentonderzoeker uit het sociale domein en ik. Wij vormen nu dat groepje.
Ja.
En we komen om de 6 weken online een uur bij elkaar om echt persoonlijke leervragen op het gebied van samenwerking te delen.
Mooi. En jouw rol?
Ik ben daar ook de aanjager. Dus ik organiseer dit. En in dit geval ben ik ook de procesbegeleider van de intervisie.
Ja, helder. hele diverse lerende praktijk, als ik dat zo hoor. Ja. Maar wat is een beetje de gemene deler van jullie verhalen en misschien ook in het verlengde? Wat is een lerende praktijk dan? Waar hebben we het eigenlijk over in zijn algemene?
Ja, wat onze gemene deler op dit moment is, dat het heel erg gaat over het leren in die gemeenschappen. Hoe wordt er nou geleerd? Dus je kan met z'n allen bij elkaar gaan zitten en vraagstukken proberen op te lossen. Maar dat oplossen, het leren daarvan, dat is gewoon nog een hele lange weg. Dus daar hebben wij ons de afgelopen tijd vooral op gericht. Ja, en het leren gaat dan over wat moet leiden tot verandering. Hè? Leren is niet een doel op zich. Dus hoe krijg je de beweging en hoe krijg je de veranderingen?
En die praktijken die we nu gepresenteerd hebben, die hebben in ieder geval gemeenschappelijk dat ze over een lastige kwestie gaan. Want als het niet een ingewikkeld vraagstuk was, dan had je niet zo'n hele lerende praktijk ervoor nodig. En dat de deelnemers verschillende perspectieven hebben. Dus wat ik noemde, een student en een moeder en een docent of professionals uit verschillende organisaties. Of misschien een beleidsmedewerker erbij. Dus dat is denk ik ook een belangrijk kenmerk wat ons bindt.
Ja, en dan misschien om daar nog aan op toe te voegen. Wat de vraagstukken, zeg maar, waar je in de lerende praktijk met elkaar mee aan de slag gaat betreft. Dat zijn eigenlijk altijd complexe vraagstukken waar je dus ook die verschillende perspectieven bij nodig hebt. Ja. Want iedereen heeft een klein stukje, zeg maar, van dat probleem, van die puzzel, die je samen met elkaar wilt gaan leggen in die lerende praktijk in handen. Dus je hebt elkaar ook echt nodig om te snappen waar komt dit vraagstuk vandaan. En wat zijn de onderliggende oorzaken ervan? En wat zouden we kunnen doen? Hoe kan iedereen bijdragen aan het oplossen van dit vraagstuk?
Ja. En
ik heb er nog één. Nou, iets wat ik ook heel tof vind aan de lerende praktijk is dat we verschillende soorten kennis combineren. Dus je zou zeggen, weet je, die vraagstukken zijn niet simpel. Lees de krant, jeugdhulpverlening, dit is al 50 jaar moeilijk.
Ja.
Dus als de wetenschappers de oplossing hadden, dan zaten we hier niet bij elkaar. Maar er wordt wel heel wijs onderzoek gedaan. Dus we maken gebruik van wetenschappelijke kennis, maar ook van de praktijk. Kennis van professionals en ook van de ervaringskennis van de jongeren en de vaders en de moeders waar het om gaat. En het combineren van die drie, ja, die maken voor mij het heel tof om in een lerende praktijk betrokken te zijn.
Ja, en dat maakt het ook een praktijk van het lerende. Daar hadden jullie het over, maar inderdaad die praktijk. Het gaat over praktijkkennis, zowel van mensen die zorg krijgen of ondersteuning krijgen, maar ook praktijk van hoe doe je dat dan in de praktijk. En dan wel op een basis van of gevoed door onderzoek, wetenschappelijke kennis.
Ja, en om het begrijpen, het snappen van elkaar. Hoe zit jij erin? Hoe zit ik erin? En wat betekent dat dan voor dit vraagstuk? Dus het is voor een heel groot deel is het ook, ja, je verplaatsen in die ander. Hoe zit de ander nou in dat vraagstuk?
Ja.
Hoe ziet die ander nou dat vraagstuk? Hoe handelt nou die ander in dat vraagstuk? Dat je dat van elkaar, zeg maar, probeert te snappen, daarmee ook meer begrip krijgt voor elkaar en voor elkaars handelen. Maar ook samen met elkaar kunnen nadenken over en hoe kunnen we dan op een andere manier met dit vraagstuk omgaan.
Ja.
Dus het gaat ook echt expliciet over veranderen.
Van?
Dus en leren en veranderen van dat praktijkvraagstuk. Dus echt kijken met elkaar, hoe zou je nou anders kunnen handelen in deze context, waarin we samen met elkaar eigenlijk vastlopen, zeg maar, op een bepaald probleem.
Ja. Dus dat probleem, dat staat centraal en eventjes door. Vraag het naar dat leren. Wie moet er dan leren of hoe moet er geleerd worden? Kijken jullie daarnaar?
Nou ja, eigenlijk zeg je van bij de lerende praktijk, bij elk vraagstuk, zeg maar, wat je in de lerende praktijk samen met elkaar bij de kop pakt, zijn verschillende actoren, verschillende mensen betrokken vanuit elk hun eigen achtergrond en hun eigen perspectief. En die zijn eigenlijk allemaal mede probleemhebber. Dus en ze ervaren samen het probleem. En ze zijn mede onderdeel van dat probleem. Dus het betekent eigenlijk dat je in zo'n lerende praktijk, dat iedereen die daar aan tafel zit, dus lerend is.
Ja.
Mag ik je aanvullen?
Ja.
Ja, je kan het onderscheid maken tussen individueel. Hè? Ieder individu leert.
Ja.
Als collectief leer je om met z'n allen om te gaan en met het vraagstuk. En je hebt daar ook organisaties die moeten leren. Want dat wat je met elkaar ontdekt, hè, bijvoorbeeld in de jeugdzorg, dit kan beter. Ja, dat moet de organisaties ook wel doorgaan voeren. En dat noemen we volgens mij transformatief leren.
Ja.
Daar kan jij meer over vertellen, denk ik. Wat dat is. Maar je hebt dus verschillende lagen van dat leren. En allemaal moeten ze aanwezig zijn. En voor allemaal moet je ze aandacht hebben.
En weet je van tevoren altijd wie of wat er moet gaan leren? Of ontstaat dat gedurende het proces?
Ja, nou als je dat allemaal wist, ja, dan kon je er een project van maken, dan kon je het oplossen. Maar in dit geval gaat het over ingewikkeldere problemen.
Ja.
En als ik het voorbeeld van studenten mag nemen, die zijn echt natuurlijk heel erg bezig met zichzelf. Hè?
Ja.
Hun eigen reflectie, het eigen leren. Maar dat helpt een vraagstuk niet verder.
Ja.
He, dus je moet toch ook altijd het vergroten van zelfredzaamheid van vluchtelingen. Ja, dat is mooi dat jij hebt geleerd leiding geven en allerlei andere dingen. Maar samen moet je wel zoeken, hoe gaan we dan die zelfredzaamheid vergroten? En hoe doen we dat? En wat is daarvoor nodig? Als groep en dan vervolgens ook de organisatie die daar iets in moet veranderen. Ja, die moet daar ook in leren. Omdat hoe ze dat deden, leverde onvoldoende op. Even zwart-wit gezegd. En dat moet ook anders.
Ja.
Ja, wat ik ook mooi vind, we noemen onszelf ook werkgroep lerende praktijken. Omdat het zijn mensen die leren, organisaties die leren. Maar wat ook heel tof is, is dat er dit soort initiatieven in wijken zijn. En dan heb je ook lerende wijken.
Ja.
Waarin bewoners in een wijk over een thema met elkaar uitwisselen. En de leefbaarheid vergroten of met elkaar tegen armoede strijden. En dan kan je zeggen dat eigenlijk een hele wijk lerend is.
Ja, ja, ja. Mooi. En er kan dus ook verschil in zitten. Het hoeft ook niet altijd een lange termijn leren te zijn. Het kunnen ook kleine dingen zijn of kleine interventies of kleine stapjes.
Ja, ik denk dat dat zelfs heel belangrijk is. Want mensen moeten wel succes zien, ja, mijlpalen hebben. Individuen om te weten van wat is het doel, het nut van wat ik hier, waar ik hiermee bezig ben. Maar ja, ook opdrachtgevers, organisaties. En die naam opdrachtgever vind ik altijd al lastig. Het is meer de samenwerkingspartners. Die willen ook resultaten zien. Ook dingen zien die dat het iets oplevert. Dus dat is wel belangrijk dat je die successen, die mijlpalen wel heel blijft delen. Dus het kan groot zijn, het kan klein zijn. Studenten nemen vaak ook tijdelijk mee aan een onderdeeltje van zo'n lerende praktijk en gaan er weer uit en dan komen er weer anderen in. Dus het is heel dynamisch en dat maakt het ook juist zo complex.
Ja, wat ik ook mooi vind is, wat ik denk dat verstandig is, dat er, kijk, de echt ingewikkelde problemen, zoals van hoe verbeteren we de jeugdhulp, zijn dingen van een lange adem. Dus je hebt een lange adem nodig. We gaan het straks over do's en don'ts hebben. Dan hebben we soms de neiging om het ding steeds anders te noemen. Dat is helemaal niet handig. Dus lange adem, lange termijn praktijken. En daarbinnen korte termijn dingen. Want mijn intervisie buiten de bubbel, dat zijn 5 bijeenkomsten. Beginnen een kop en een staart en dan is het weer afgelopen.
Wat zijn belangrijke randvoorwaarden om succes te kunnen hebben in zo'n lerende praktijk?
Ja, dat verschilt ook wel een beetje per groep weer. Want waar studenten bij betrokken zijn, is het wellicht anders dan waar alleen professionals bij betrokken zijn. Wat belangrijk is, is dat je werkt aan een opgave. En niet heel, waar het open geformuleerd is. Dus niet een hele duidelijke opdracht van A naar B, maar het moet een opgave zijn. Die is al belangrijk. Die moet gemaakt zijn met iedereen samen.
Dus je kan hem niet van tevoren heel nauw definiëren en zeggen, dat wil ik dat je oplost?
Nee, eigenlijk niet.
Het moet ook een gedeelde opdracht zijn. Dus iedereen moet zich erin kunnen vinden. Als je dat van buitenaf gaat formuleren voor de deelnemers, ja, hoe krijg je dan commitment ook aan die opgave? Dus het moet echt iets zijn waarvan iedereen zegt van ja, dit is waar we tegenaan lopen. Hier hebben we energie voor. En hier willen we met elkaar mee aan de slag.
Ja, en daarbij is dan gedeeld eigenaarschap heel belangrijk. Iedereen moet zich wel eigenaar voelen van die opgave.
En ook het gevoel hebben van, en ik heb hier ook iets bij te dragen.
Ja.
Want ik ben onderdeel van het probleem en ik loop het tegenaan. En ik heb een gedachte, ideeën over waar het vandaan komt. En ik heb wel gedachten, ideeën over hoe je daarmee om zou kunnen gaan.
En heb je er in de praktijk altijd de tijd voor en de ruimte voor om dit te doen? Van, uiteindelijk moeten dit soort dingen ook gefinancierd worden. Jullie krijgen betaald en doen dit met veel liefde en passie, maar uiteindelijk is het ook een baan. Hoe ziet dat spanningsgebied er een beetje uit?
Dat is wel een uitdaging inderdaad, ja. Regelmatig. Professionals hebben het ook druk natuurlijk. En het moet er ook gewoon bij. In de dagdagelijkse waan van de dag moet je er ook ruimte voor zien te maken. Dus als je het hebt over wat zijn randvoorwaarden voor succes, dan is dat wel een hele belangrijke. Dat mensen daar tijd en ruimte voor krijgen om daarin te participeren. En dat ze ook de ruimte krijgen om datgene wat in de lerende praktijk aan de orde komt en wat je met elkaar bedingt of wat je met elkaar als mogelijke belemmeringen ziet waar iets aan zou moeten gaan gebeuren, dat je ook de ruimte krijgt om in je eigen organisatie daar dingen in beweging te zetten. Dus het is niet alleen de lerende praktijk, zeg maar, met elkaar die dingen doet en oplossingen bedenkt en uitvoert. Maar je neemt ook als individuele leden, neem je ook datgene wat je in de lerende praktijk met elkaar bespreekt, wat je bedenkt, wat je concludeert, neem je mee naar ieder je eigen organisatie. En daar probeer je dingen in beweging te zetten. En dan kijk je van wat gebeurt daar? Wat levert dat op? Wordt het beter? Komen we tot oplossingsrichtingen? Komen we tot beweging? Dat neem je weer terug mee naar de lerende praktijk. En dan ga je ook met elkaar kijken van, goh, dit hebben we gedaan. Dit is er veranderd. Deze vraagstukken blijven bestaan. Hoe gaan we daar dan vervolgens mee om? Dus het is eigenlijk een soort van cyclisch proces wat je dan in gang zet, zeg maar. Ja. Zowel binnen de lerende praktijk zelf, met elkaar, als binnen de organisaties, zeg maar, die aangesloten zijn bij zo'n lerende praktijk.
Ja, en dat is wel een heel traag proces. En je moet ook juist ruimte hebben voor die vertraging. En daar zit dan wel de spanning met, in ieder geval met organisaties en de opdrachtgevers, dat het lang duurt voordat het iets zichtbaars oplevert.
En waarin zit het hem in dat het zo lang duurt?
Omdat samenwerken zo moeilijk is en veranderen zo moeilijk is.
En we spreken elkaars taal niet altijd even goed. We begrijpen elkaar niet altijd even goed. Plus dat er in zo'n proces ook van alles en nog wat gebeurt en speelt, wat soms niet altijd even helpend is.
Ja. En elkaars taal spreken, want dat is, je zit met compleet verschillende personen aan tafel. En jij hebt het intervisie buiten je bubbel. Dat lijkt me daar het doel, om gewoon elkaars taal te leren spreken, of niet? Of het doel?
Ja, ik ben inmiddels achtergekomen dat het vooral belangrijk is dat je realiseert dat je niet elkaars taal spreekt. Ja. Want je gaat niet elkaars taal leren spreken. Maar je begrijpt elkaar eigenlijk de helft van de tijd niet. Dus dat is goed om je te realiseren. Dus ik vind het ook fijn wat we vandaag doen, dat we het heel concreet maken. Ja. Anders kunnen we met elkaar leuk uitwisselen. Maar dan kan het zijn dat ieder van ons drie een heel ander plaatje in zijn hoofd heeft van wat zo'n lerende praktijk nou eigenlijk is. En dat geldt over alles. Als je het hebt in de jeugdhulpverlening over veiligheid. Wanneer is het veilig of niet veilig? Nou, daar kan je allemaal een ander plaatje bij hebben. Dus je gaat niet elkaar staan leren spreken. Maar je gaat wel steeds bewuster worden van hoe verschillend je beelden zijn.
Heb je daar misschien een leuk voorbeeld van? Van waar een professional of een onderzoeker en iemand die meer vanuit persoonlijke affiniteit betrokken was, dat ze elkaar echt niet begrepen?
Nou, ik heb wel eens studenten begeleid, tweedejaars studenten die op een school onderzoek deden naar de veiligheid. En dat was wel eens echt een heel bizar verslag wat ik daaruit las. Want ze hadden open vragen gesteld aan diverse mensen. En aan iedereen waar ze aan vroegen van hoe kan het hier veiliger worden. De een die had het over het speeltoestel waar de spijkers uitkwamen. Ja. De ander die had het over de veiligheid in het klasseklimaat. En weer een ander had het over huiselijk geweld. Drie totaal verschillende dingen.
Ja, precies. Ja, leuk. En dat heb je eigenlijk in elke lerende praktijk, dat soort hele concrete voorbeelden van dingen waar je gewoon compleet langs elkaar heen kan praten.
Ja, en de helft van de tijd realiseer je het niet. Dus dan denk je dat je elkaar begrijpt. En dan kom je er pas later achter dat je heel verschillende beelden had.
En die veiligheid, dat is ook zo'n issue in de jeugdhulpverlening. Dat er verschillende definities zijn van wanneer is het nou onveilig in een gezin.
Ja.
En dan is het soms best lastig om elkaar daarin te vinden. Je moet wel met elkaar bepalen van wat gaan we nou doen? Hoe gaan we inzetten in deze situatie? Wat is nodig? Dus ja, al die verschillende definities maken dat best wel lastig om daar samen tot overeenstemming te komen.
Want zelfs als je het op een gegeven moment op papier zet en je denkt, nou, het staat op papier, we hebben het afgesproken, dat er nog verschillende interpretaties kunnen zijn door gewoon.
Dat is het. Het is interpretatie ook voor een heel groot deel. Ja, interpretatie van een situatie. En dat per definitie ook. Ja, het is niet hard. Het is niet definieerbaar. Het is redelijk subjectief.
Ja. En hoe geven jullie je rol als bruggenbouwer? Of Ina, jij voelt je wat meer onderzoeker. Maar hoe geef je deze rol vorm in dit complexe verhaal? Van wat doet zo'n bruggenbouwer in dit?
Ja, ik wil wel iets proberen te zeggen. We hadden het net over de opgave waar je met elkaar aan moet werken. Ik denk dat ieder van ons een eigen stijl heeft. Ja. En hoe je dat doet, dat het mooiste is als je zo dicht mogelijk bij jouw eigen aard kan blijven daarin. Dus ik hou ervan om gewoon te beginnen met een onderwerp. En dan, wat ik heel belangrijk vind, is dat waar ik mensen op uitnodig, dat een intrigerende vraag is. Waar een vrij groot aantal mensen zich in herkennen. En dan gaat het er vervolgens over dat het spannend genoeg is. Dus je moet allemaal verschillend genoeg zijn. Want als je allemaal hetzelfde bent, dan is het heel, kan het heel gezellig zijn. Maar dan leer je niet zoveel van elkaar. Dus je moet verschillend zijn. Maar als je te verschillend bent, dan is het niet veilig genoeg om te leren. Ja. Dus het is altijd een balanceren. Dus ik probeer diversiteit in mijn ontmoetingen te leggen. En ik probeer iets, de soft woord, ik probeer aan te sluiten bij waar de energie zit. Dus waar ik de indruk heb dat veel mensen tegenaan lopen. Bijvoorbeeld in het jeugddomein zijn wij nu ook bezig met een ontwikkeltafel op het gebied van complexe scheidingen. Dus en heel veel hulpverleners en scheidende ouders die ontzettend balen van hoe professionals daarmee omgaan.
Ja.
Nou, daar hebben we nu een mooi groepje om, dus dat.
Renate, kun je iets zeggen over jouw rol als bruggenbouwer en hoe je je verhoudt tot je opdrachtgever en de deelnemers? Van, wat drijft jou in hoe je dat aanpakt? Of wat zijn een beetje jouw stelregels erbij?
Oh, moet ik even denken hoor. Stelregels? Ja, ik weet niet. Ik denk dat je vooral veel flexibiliteit ook nodig hebt. En dat het ook gewoon een kwestie is van omgaan met de situatie zoals die zich aandient. En ja, of er nou echt stelregels... Ja, Ina heeft een heel mooi boekje geschreven vol met stelregels.
Wat maakt jou een goede bruggenbouwer? Of een collega van jou, wat maakt die een goede bruggenbouwer?
Ik denk, ja, vooral werelden verbinden. Verschillende werelden verbinden. Werelden die elkaar nodig hebben, maar die elkaar niet altijd goed begrijpen. Dat is denk ik een belangrijke. En ik denk ook, kijk, wat je probeert te doen is het faciliteren van leerprocessen. Mensen bij elkaar brengen en in gesprek brengen. Zodat er met en van elkaar geleerd kan worden. En ja, ook vooral het besef dat leren, dat is een sociaal proces. En dat vraagt dus bepaalde dingen, zeg maar, van de deelnemers. In termen van begrip hebben voor elkaar, de rust en de tijd nemen, om afstand te nemen van het probleem, overzicht met elkaar te gaan creëren. Maar ook gewoon een soort van je realiseren dat je het niet allemaal direct in één keer weet en overziet. En dat je ook gewoon de rust en de ruimte nodig hebt en de ander ook de ruimte moet geven om zijn of haar rol daarbinnen te expliciteren, toe te lichten. En met elkaar tot iets te komen. En volgens mij ga ik nu best abstract.
Ja. Misschien kan ik hem wat concreter maken. Ja, en dat is dan niet zozeer mijn eigen voorbeeld, maar wat ik heel nauw volg van een collega die in een wijk met allerlei studenten bezig is en van die studenten een lerende praktijk wil maken. En al die studenten die komen vanuit hun eigen discipline daar hun ding doen.
Ja.
Dus hij moet ten eerste al een brug bouwen tussen die studenten onderling. Want die moeten eigenlijk met elkaar gaan samenwerken. Want daar moet de meerwaarde in zitten. Dus daar moet hij al die brug in leggen. En vervolgens gebeurt daar van alles. En wil de gemeente iets of allerlei organisaties en initiatieven. En ook dat zit niet logischerwijze bij elkaar. Ja. Dus daar moet hij dan ook de bruggen naartoe gaan bouwen van wat jij doet als student hangt samen met wat die groep doet. Dus sluit daarbij aan. Of dat wat hier vanuit de gemeente komt, die vraag, dat is nu niet het goede moment, maar we kunnen er wel een vraag van maken en de volgende keer pakken we het op. En daar meer die verbinding in maken en ook mensen bijna ook durven aanspreken op hoe jij dit nou aanpakt, dat past niet. Een docent of een lector of wat dan ook die in de wijk komt en trainingen geeft. Terwijl dat weer niet zo aansluit bij de bewoners. En toch dan durven zeggen, nee, maar dit is niet wat de bedoeling is.
Ja.
En dat maakt de rol van de bruggenbouwer gelijk ook weer complex. Maar die moet al die perspectieven bij elkaar gaan halen en gaan makelen en schakelen. En daar dus ook stelling in durven nemen.
Zorgen dat ze met elkaar willen praten überhaupt. Want ze praten in de praktijk blijkbaar niet met elkaar. En dus...
nee, dat gaat echt niet vanzelf.
Nee, waar Renske met prikkelende vragen dat oppakt. Gewoon manieren verzinnen
ja.
om te zorgen dat ze in gesprek blijven met elkaar. Willen praten met elkaar en willen leren van elkaar.
Ja,
dus dat,
ja.
Ja. Ja, en wat ik ook merk is dat als een ander zegt wat ik daar goed in doe, is dat ik zelf enthousiast ben. Dus de vragen waar wij het over hebben, ik leid ze altijd in. En ik vind het zelf gewoon rete interessant wat eruit komt. Ik weet het zelf niet hoe het moet. Dus mijn eigen nieuwsgierigheid helpt ontzettend om het proces te begeleiden. Ja.
Mooi. Je voelt je dan ook een soort van eigenaar van die leervraag. Jij wil daar...
Klopt.
In leren.
Klopt. Ja.
Mag ik iets vragen over het begrip gelijkwaardigheid in lerende praktijken? Ik hoor dit heel vaak in leergemeenschappen of in lerende praktijken. Het belangrijke is dat mensen gelijkwaardig zijn. Maar ik hoor er ook veel mensen tegen ageren of zeggen dat kan helemaal niet. Wat vinden jullie daarvan?
Nou, ik vind het een heel belangrijk uitgangspunt. Gelijkwaardig is niet gelijk. Dus je bent niet gelijk. Een student heeft een hele andere basis van kennis, know-how, positie in een leergemeenschap dan een professional. Die is daar niet gelijk aan. Maar ze kunnen wel gelijkwaardig zijn in de zin dat het gedeeld eigenaarschap is. Dat ze allemaal zich verantwoordelijk voelen voor die gemeenschap. En door dat vanuit gelijkwaardigheid te benaderen, vergroot je die kans. Als ik als docent daar iedere keer de les heb voorbereid en het zie als een les en dat er zo gaat doen, dan bevorder ik die gelijkwaardigheid niet. Dan gaan studenten achterover leunen. Maar door gelijkwaardig in die groep plek te nemen, hebben zij ook die verantwoordelijkheid om de bijeenkomstensessie vorm te laten geven. En dit gaat dan over studenten, maar ook in andere soorten lerende praktijken waar meer professionals bij betrokken zijn, maakt die gelijkwaardigheid dat iedereen ook gaat leren. Want die hiërarchie, en die kan er best zijn ook overigens, maar als je vanuit die hiërarchie in die praktijk zit, ja, belemmert dat het leren. Dus het is ook heel belangrijk dat de beleidsmakers, die opdrachtgevers, en je merkt dat ik moeite heb met dat woord, omdat dat dan zo van buiten komt, maar eigenlijk de samenwerkingspartner moeten eigenlijk allemaal bereid zijn om op datzelfde niveau plaats te gaan nemen, om daar samen te durven leren, waar ieder zijn gelijkwaardige plek in heeft.
Ja. Mooi.
Ja, waar het heel prachtig in is, wat mij ontroert in de intervisie Buiten je Bubbel, omdat je daar leert naar aanleiding van persoonlijke uitdagingen, daar ontstaat die gelijkwaardigheid vanzelf, die er zeg maar van tevoren niet per definitie is. Zo'n moeder of een student of iemand uit een wijkteam, dat zijn mensen met een verschillende rol die in hun werkcontext is de moeder in haar dorp afhankelijk van haar wijkteammedewerker. En de student is afhankelijk van mij, want ik geef haar wel of niet een goed cijfer.
Ja.
Maar zodra we daar intervisie doen, is dat helemaal weg. En ja, dat is voor elk van de partners ongelooflijk verrijkend, prettig. Studenten die vinden het zo tof om te merken dat hun goede vraag of hun opmerking, dat de professional daarmee verder kan.
Ja.
Dus dat vind ik een van de gelijkwaardigheid die er zeg maar niet is in positie, die wel ervaren wordt doordat je met elkaar die lerende praktijk vormt. Ja, dat is een ongelooflijk mooie, ontroerende motor voor leren.
Mooi.
Voor mij, om nog een klein dingetje eraan toe te voegen, zit het ook voor een heel groot deel in dat je eigenlijk allemaal in de lerende praktijk met elkaar hebt gezegd van, en we hebben allemaal aandeel in dit probleem. We zijn allemaal mede oorzaak van dat probleem. En we hebben dus allemaal dat belang bij dat we met elkaar dit vraagstuk in kaart gaan brengen. En dat we met elkaar tot oplossingsrichtingen gaan komen. En dat vraagt ook van ons, van ieder van ons, dat we gelijk stem hebben in dat proces. En dat we ook van elkaar weten en onderkennen dat ieder daar een aandeel in heeft. En ieder dus legitiem ook stem heeft in dat gezamenlijke leerproces. En ieder die ruimte ook mag en kan pakken. Dat je dat van elkaar ook accepteert en dat je dat weet en dat je die ruimte elkaar ook geeft. En Ina had het net heel mooi ook over de opdrachtgever. En dat eigenlijk best een lastig begrip is in een lerende praktijk. Want als opdrachtgever, je plaatst jezelf eigenlijk haast automatisch buiten de lerende praktijk. Ja. Terwijl je vaak wel onderdeel bent van het probleem.
Ja.
Dus dat is ook best een ding waar we vaak tegenaan lopen. Het lukt niet altijd even makkelijk om ook de opdrachtgever, zeg maar, medelerende te laten zijn in het proces wat je samen met elkaar op gang wilt brengen.
En daar is die bruggenbouwer, heeft daar dan weer een hele belangrijke functie. Precies. In om ook dat gesprek aan te gaan.
Met alle partijen aan te durven gaan.
Ja, 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 en erbij te durven te betrekken. En dat is wel pittig.
Ja. Ja, dat kan een flinke uitdaging zijn.
Jij hebt het nu over de opdrachtgever. Ina, jij hebt volgens mij veel ervaring met onderwijs als ongelijke partij in lerenpraktijken. Kun je er iets over zeggen?
Als je het hebt over studenten daarbinnen, is dat een mooie uitdagende partij. Hè? De huidige ontwikkelingen zijn ook zo dat in die vraagstukken de organisaties, de partijen willen daar ook graag het onderwijs en studenten bij betrekken. Als zijnde de nieuwe toekomstige doelgroep die daarmee moet gaan werken. Maar het is natuurlijk wel een groep die ervaring nog op moet doen, die nog moet leren. En ook zij willen hun studiepunten halen. Daar gaat het eigenlijk altijd om. En dat is voor hun eigenlijk belangrijker dan het oplossen van dat vraagstuk. En die twee aspecten die bijten elkaar wel. Ja, want ze gaan uiteindelijk voor, ik moet mijn toets halen. Dus daar ga ik voor. Ik in dit geval zit ook als docent in die gemeenschap en beoordeel hun dan. Dat kleurt ook weer die gelijkwaardigheid. Hoezeer ik ook mijn best doe om gelijkwaardig te zijn, zij zien mij toch altijd wel als die beoordelend docent. En een andere dynamiek die eigenlijk bijna automatisch op gang komt als studenten in zo'n groep zitten, dat heb ik zelf ontdekt, dat heeft een van onze collega's ook ontdekt, is dat iedereen op een gegeven moment heel erg bezig is met die studenten en hun opdrachten en of het wel voldoet aan die toets. En dan lijkt wel alsof dat inhoudelijke onderwerp een beetje verdwenen is. En dat maakt aan de ene kant dat studenten in zo'n groep deelnemen heel boeiend en interessant. Ja. En aan de andere tijd ook weer complex. Want ze willen een individuele studiepunt halen. Ze zijn er tijdelijk. Ook professional voelen zich verantwoordelijk voor dat die studenten een goede opdracht doen. Dat ze hun diploma kunnen krijgen. En daarnaast ligt dan nog dat vraagstuk waar we het eigenlijk voor deden. Ja,
dan wordt het meer een opleidingstraject. Of dat die tendens kan er zijn.
Ja.
In plaats van dat je leert in het vraagstuk. Dat het gaat over alleen het ontwikkelen van die individuele studenten.
Ja, de leergemeenschappen zijn onderdeel van het curriculum bij Avans Social Work. Maar ik wil dat geen onderwijsconcept gaan noemen. Omdat we dan in dat hele traject komen van de terminologie van het onderwijs. Het is een leerconcept waar alle partijen bij betrokken zijn. En de leergemeenschappen bestaan nu 6 jaar. We hebben heel veel geleerd met vallen en opstaan. Maar dat onderdeel samen leren en dat ook de praktijk op een goede manier aangehaakt is. Ja, dat is een vraagstuk waar wij eigenlijk nog steeds, waar we nog meer onderzoek naar moeten doen. Hoe betrekken we die praktijk daar ook lerend bij?
Mooi. Ik wilde tot slot nog vragen waar mensen jullie kunnen volgen. Activiteiten, onderzoeken die jullie publiceren. Daar hebben jullie nog geen één plek voor gevonden die werkt. Dus daar gaan jullie mee aan de slag. En in de show notes kunnen de luisteraars daar meer informatie over vinden. Renate, Ina, Renske, heel erg bedankt voor het leuke gesprek.
Jij ook. Dankjewel.
Bedankt.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Een productie van Vonk Onderwijs Innovatie van Avans Hogeschool. Ook mijn gasten stellen zich graag nog één keer aan jullie voor. Meer informatie over de werkgroep Lerende Praktijken, die vind je in de show notes van deze aflevering.
Mijn naam is Renske Schamhart. Ik werk als docentonderzoeker voor Hogeschool Utrecht. Daar werk ik voor het Instituut Ecologische Pedagogiek en voor het Lectoraat Jeugd. En ben onder andere betrokken bij de kenniswerkplaats Utrecht Sociaal.
Mijn naam is Renate Werkman. Ik ben werkzaam bij Hogeschool Windersheim in Almere. Bij het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg. En ik ben projectleider van de Flevo Academie Jeugd. En binnen de Flevo Academie Jeugd werken we veel met actieleren. En dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van lerende praktijk.
Ik ben Ina Tilma. Ik ben docent en aanjarige co-creatie bij de Academie voor Welzijn en Gezondheid van Avans Hogeschool in Den Bosch. Ik heb de afgelopen jaren actieonderzoek gedaan naar leren in de leergemeenschappen voor de academies van sociaal werk in Den Bosch en Breda. En dat was voor het lectoraat Mind the Gap van Avans Hogeschool.